Jongeren, welkom in deze dienst. Ook u die met ons meeluistert via de kerkradio of later misschien deze dienst nog zult beluisteren. Vanmiddag hoopt voor u voor te gaan dominee Klomp. En we hopen uit de Bijbel te lezen uit Lucas 22, de versen 47 tot en met 62. De collecten die zijn voor de kerk, kerkelijke kas, met name voor evangelisatie en voor het bouwfonds. We zingen nu uit Psalm 22, de versen 1 en 12. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 129, onbekende wijs, maar het is de schoolpsalm, vers 2, dus we willen hem toch proberen te zingen. Misschien kan de organist een keer voorspelen, Psalm 129, vers 1 en vers 2. Wij willen nu ons geloof belijden in verbondenheid met Gods vrijgekochte kerk over het rond der aarde en aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna instemmen met een woord dat in het offer van de Heer Jezus vervuld is, Psalm 69 vers 4. Ik draag de schimp, de smaad en overlast dergenen die, al ziende God u smaden, ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast. Maar ik word te meer met smaadheid overladen. Psalm 69, vers 4, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere uit de Lijdensevangeliën. En dat is vanmiddag genomen uit Lucas 22. Het Lijdensevangelie van de Heere Jezus, Lucas 22, vers 47 tot vers 62. Schriftlezing is voor vanmiddag gekozen uit Lucas 22, vanaf vers 47 tot vers 62. En terwijl Jezus nog sprak, zie, een menigte en een van de 12 die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zeide, laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En ze namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen ze een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zekere dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Tot zover het woord van de Heere uit het evangelie naar Lucas. We willen eerst bidden om Gods zegen. Ik wil ook voorbeden doen voor zuster Prins Jansen, nu er gisteren een klein zoontje van haar gestorven is in Barendrecht, het ziekenhuis in Rotterdam, neem ik aan. Het jochie was nog maar 7,5 maand jong en heeft al die tijd eigenlijk getopt. Dat is natuurlijk heel wat voor dit jonge gezin en ook voor onze zuster. Al mag er ook troost zijn dat de Heere de kinderen van gelovige ouders, als hij ze wegneemt in hun jonge jaren, die tot zich neemt. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, de stille week is ingegaan. De week voorafgaande aan Pasen, Goede Vrijdag. En wij mogen ook op deze zevende Lijdenszondag weer samen zijn. Door de kerkgang 's morgens en 's middags, de zondag stileren als een dag apart gezet voor uw dienst en tot uw dienst, om zo ook bediend te worden uit de volheid van uw genade. En wij buigen het hoofd voor u, Heere, op en onder uw woord, omdat dat de beste plaats is. Daar worden we vernederd tot ons zondaar zijn. Daar worden we opgezocht door de Heere die van eeuwigheid af op zondaren heeft gerekend. En daar worden we opgericht in dat kostbare offer van de Heere Jezus Christus, waar ruimte in is voor kleinen en groten. En daar wordt het wonder geleerd dat de Heere nog met ons te doen wil hebben en met ons verder gaat om de toekomst voor hem te laten zijn. Helemaal volmaakt onder een nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. En we bidden, Heren, als we vanmiddag hier samen zijn of meeluisteren door de kerktelefoon, dat gij ons nabij wilt zijn. Op de preekstoel, op de orgelbank, de koster, allen die in de kerk zijn, ouderen, jongeren, kinderen, zieken thuis, bejaarden aan huisgebondenen of bij de oppas, bij de kinderen. Heren, wilt u ze allen gedenken. U bent een getrouwe zielenherder. Leid ons door uw goede hand. Bekeer ons, Heere, als wij met de rug naar u toe staan. En verdiep het leven van de genade, als dat er mag zijn in een levend en beoefend geloof. Wij bidden voor zuster Prins en voor haar gezin, haar kinderen, vooral het gezin van haar dochter Lisbeth in Barendrecht, waar het jongste kindje gestorven is zaterdag. George Duifhuizen, nog maar 7,5 maand jong en eigenlijk in al die tijd getopt. Wat is dat wat voor hem geweest, al zal hij dat niet bewust hebben doorgemaakt. Maar zijn ouders wel en oma ook en de andere kinderen in het gezin. Heren, er is alle aandacht aan besteed om zijn leven te redden. Maar u hebt het genomen, eigenlijk nog vrij plotseling. En dat moet verwerkt. Wat de babykamer zou zijn, daar ligt George nu opgebaard thuis. ingrijpend. Wat een zegen, Heere, dat er ook perspectief mag zijn. Gelovige ouders, godvruchtige ouders, moeten niet twijfelen, staat er in de belijdenis op grond van de schrift, aan de verkiezing en zaligheid van hun kind, kinderen, als de Heere dat komt weg te nemen, als ze nog heel jong zijn, nog baby zijn. Bij alle verdriet dat er is, is dit toch ook de troost. Wil die bevestigen voor onze zuster Prins, voor haar kinderen en kleinkinderen. Ook in deze week van afscheid. En er zal ook een begrafenis volgen, donderdag. Heere, wees ze heel nabij. Mag in het licht van Pasen ook de troost van de levende Heere vallen over de ouders, over de kinderen, de andere kinderen en over heel de familie. We denken ook aan andere gezinnen waar verdriet is, misschien ook wel een kindje hebben moeten missen. Wat is dat ingrijpend, Heere. Maar u vergeet ze niet. Ze zijn bij u bekend. Ze zijn door u gegeven, door u genomen. En daarom mag de naam van de Heere ook geprezen worden. Gedenk ons zoals we hier samen zijn, Heere. Ouderen, jongeren, kinderen. Wil leiding geven door uw Heilige Geest. En dat we voor het eerst of opnieuw de troost bij u mochten zoeken en vinden. En dat die ook verdiept zal worden in het leven van de genade. Hoor ons in ons gebed, in onze voorbeden, in onze dankzegging. En leid ons tot de aanbidding, want u bent het zo waard om eeuwig geliefd, geloofd en aanbeden te worden. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 1, vers 1, 2 en 4. De Heere toch slaat der mensen wegen ga, en hij wendt alom het oog van zijn gena. Psalm 1, vers 1, 2 en 4. Wij willen straks zingen na de prediking uit Psalm 86. Eerst, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuldvergeven. Vers 3. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En een gevolg daarvan is vers 6. Het gebed. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Psalm 86, straks vers 3 en vers 6. Wij vervolgen de serie uit de Dordtse leerregelsgemeente. En aan de beurt is uit het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels, het laatste hoofdstuk, het derde artikeltje. Hoofdstuk 5 Dordtse leerregels. En daarvan het derde artikeltje. Het gaat in het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels om de volharding in het geloof door Gods kinderen. En daarvoor zijn we helemaal aangewezen op de Heere Jezus Christus. Want hier staat, Dordtse leerregels hoofdstuk 5 artikel 3. Uit oorzaak van deze overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, volhardend blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, als u wel eens een zwangerschap hebt meegemaakt, of zelfs een bevalling, dan is dat altijd heel bijzonder. Dat wonder van nieuw leven. Dat wonder dat God dat nieuwe leven in een moederschoot weeft, borduurt. En dat het dan op de gezette tijd, als het Gods tijd is, geboren wordt zo'n kindje. En dat de moeder heeft daar een groot aandeel in uiteraard. Maar de vader betrekken ze er altijd ook bijzonder bij. Bijvoorbeeld ook door het doorknippen van de navelstreng. Die navelstreng, het geheim van het leven van dat kindje in de moederschoot. En als het dan zelfstandig is en de toevoer door de navelstreng van levensbelang wordt verbroken, dan komt dat kind zelf tot leven en leert het ademen, leert het leven uiteraard naar de volwassenheid toe. Er gaat een periode overheen, maar als het allemaal goed gaat, dan komt het daar uit. En zo is het nou geestelijk ook, gemeente. Leven, dat ontstaat door de Heere. Dat borduurt de Heere in het hart van een mens, om Christus wil. En zo, dat er een moment is dat je zegt, ik mag een kind van de Heere zijn. Dat kan op de manier van Timotheus, die heel geleidelijk toegebracht is. Een bekering kan ook, als bij Paulus, als een bliksemschicht uit de hemel, dat de Heere hem arresteert. Maar ze leven op de adem van Gods stem en ze leven door het geheim van de voldoening van de Heer Jezus Christus. Dat is Gods werk, 100%. En tegelijk, als zo'n kindje geboren is en het gaat leven, en het, dan moet het ook zijn eigen verantwoordelijkheid leren verstaan in het leven van elke dag. Zo is het geestelijk ook. 100% Gods genadewerk om tot geloof te komen. Maar 100% ook verantwoordelijkheid voor Gods kind om in die staat van de genade te leven. En dat is het thema voor de prediking voor vanmiddag vanuit de Dordtse leerregels. hoofdstuk 5, paragraaf 3. Maar uiteraard is dat de echo uit Gods woord. Ik schrijf erboven als thema Gods verkiezing en onze verantwoordelijkheid. Drie gedachten. We letten eerst op een onzichtbare band. We letten in de tweede plaats op een onderbroken band. Ik zeg het expres zo. Ik kom er straks op terug. En we letten in de derde plaats op een eeuwige band. Ik herhaal. Gods verkiezing en onze verantwoordelijkheid. We letten in de eerste plaats op een onzichtbare band. We letten in de tweede plaats op een onderbroken band. En we letten in de derde plaats op een eeuwige band. Nou, heb u misschien geen bevalling ooit meegemaakt, mensen, zoals we hier in de kerk zitten. Maar we zijn wel allemaal geboren. Je moet thuiskinderen maar eens vragen of je vader en je moeder daar nog iets meer van willen vertellen hoe dat is gegaan. We zijn in ieder geval door God gewild, door God geborduurd in de moederschoot en geboren uit de moederschoot. En we zijn losgeknipt van het leven van de moeder om zelf te kunnen leven. Bijzonder is dat, hè? En je kan dus ook een andere bloedgroep hebben als je vader en je moeder. Zo zelfstandig is dat leven. Dat betekent, gemeente, dat we moeten leven, maar losgeknipt van de moeder. Het zegt meteen ook dat we van nature losgeknipt zijn van de God van het leven. Als ik het eerste punt de onzichtbare band noem, dan betekent dat dat de Heere, of je dat nou gelooft of niet, een bijzondere leiding en trouw heeft in de voorzienigheid van alle mensen. Het leven is van Hem. Het leven is voor Hem als het goed is. Het leven moet weer naar Hem toe. Maar we zijn allemaal niet maar losgeknipt van onze aardse moeder. We zijn losgeknipt door onze diepe val van God de Heer. En daarom moet ook elk mens sterven. Koning, keizer, kardinaal. Sterven moeten ze allemaal. Maar God heeft het leven niet over voor de verderfenis. God heeft het leven over voor het leven aan zijn hart en in zijn huis. De Dordtse leerregelsgemeente heeft als grote inzet het conflict over de uitverkiezing. En de uitverkiezing werd door de remonstranten weggezet als een struikelblok om zalig te worden. Maar de Bijbel die leert ons juist dat de uitverkiezing is, dat God er zin in heeft om je zalig te maken. Uitverkiezing, Gods welbehagen. Laat ik het maar zo zeggen voor de kinderen, jongens en meisjes, dat de Heere er nou zin in heeft om je niet om te laten komen in een zelfgekozen verlorenheid. Maar om je bij de Heere Jezus te brengen. Om je aan Gods hart te leggen. Om je nieuw leven te schenken uit het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. En als dat gebeurt, gemeente, Dan ga je ademen door de Heilige Geest. Dan ga je de kracht van het bloed van de Heere Jezus kennen. Dan ga je de liefde van God proeven. En als je de liefde van God geproefd hebt, dan wil je die uitverkiezing als een belijdenis laten staan. Want dat is geen struikelblok om zalig te worden. Het is juist het geheim dat we zalig kunnen worden, mogen worden en zelfs zullen worden. Kijk, en als je losgeknipt bent van je aardse moeder en je leeft zonder God, dan heb je niet veel last van een zonde. Maar als God dan vanuit zijn uitverkiezing jou een aansluiting heeft gegeven aan zijn hart, dat klopt voor zondaar, en dat je tot een mens wil maken die God kent, dan krijg je waarmee dit artikel nou begint. En uit oorzaak van de overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld, zouden we zomaar af kunnen vallen. Ik kom er in het tweede punt uitvoerig op terug. Even hier stilstaan bij dat je, als je bekeerd wordt, dan mag je leven uit de vergeving van de schuld door de Heere Jezus. En dan ziet God voor zijn kind en voor zijn volk geen schuld en zonde meer. Want de Heere die is zo tevreden met het offer van de Heere Jezus Christus, dat hij geen overtreding meer in zijn Jacob ziet en geen zonde meer in zijn Israël. Maar tegelijk blijf je last krijgen van die oude mens. Die strijdt tegen de nieuwe mens. Dat nieuwe leven. En die nieuwe mens die strijdt als het goed is tegen die oude mens. Dat blijft de tweestrijd, gemeente. En waar leg je nou het accent? Waar leg je nou het accent? Bij de verantwoordelijkheid van jezelf of bij de uitverkiezing van God? Laat ik bij de uitverkiezing van God beginnen. Die uitverkiezing, dat is geen loterij met veel nieten. Maar dat is, ik zeg het opnieuw, dat de Heere nou uit de massa van de verloren mensen, van Adam af tot aan de jongste dag toe, zondaren nodig tot de zaligheid. Zondaren wil brengen aan zijn hart. Zondaren bekend wil maken met de Heere Jezus. Zodat je in hem geborgen bent. Voor altijd. Bijzonder, gemeente. En we moesten net voorbeden doen voor mevrouw Prins. Een klein kind. Aangrijpend. Dat is een klein kindje van nog geen 8 maanden jong. Sterft. Heel ingrijpend voor het gezin. Maar door de telefoon heb ik met mevrouw Prins daar ook even over gepraat. Wat is het nou rijk, hè, dat er nou een onzichtbare band is van God naar zijn volk. Dat er nou een verkiezing is. Dat er nou zaligheid is voor al Gods kinderen. Zo'n jongetje kon nog niet geloven, nietwaar? Daar was hij nog veel te klein voor. Want er staat er zo mooi in Dordtse leerregels 1:17 dat Godvrezende ouders niet moeten, zo staat het er zelfs, heel nadrukkelijk, niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Als het God behaagt, die al zo heel pril begin van hun leven weg te nemen. Nou, dan maak je geloof je niet zalig, al ouders die dat overkomen is, en ze zijn er ook in ons midden. Die hebben wel op de manier van het geloof die troost van de Heilige Geest in het hart. Maar wat geeft nou uiteindelijk de troost? Gods trouw, Gods verkiezing. Gods verkiezing, dat is 1. En dan zeg ik het weer, gemeente, dat moeten we niet negatief benaderen. Dat is positief. Dat is eigenlijk dat je God in zijn hart kijkt. Dat hij zijn volk niet over heeft voor het verderf. Ook zo'n babytje niet. Maar dat hij ze eigenlijk allemaal van hem afgevallen. Eigenlijk allemaal weer aan zijn hart zou willen brengen. Nee, zo zal het niet gaan. Maar laten we dan heel positief mogen spreken over de verkiezing. Die onzichtbare band. Waardoor ook zo'n babytje, dat niet mocht verder leven, niet verloren gaat. Niet uit Gods hand valt. Maar aan Gods hart terechtkomt. Dat is het eerste, gemeente. Gods verkiezing en onze verantwoordelijkheid. Een onzichtbare band. En dan een ononderbroken band. Het tweede. Herkent u dit nou, deze belijdenis? Een belijdenis, kijk, dat is niet maar opgeschreven door de vrome vaderen uit Dordt. Ja, ze hebben het inderdaad samengevat, maar het is een belijdenis van de kerk. Dus dat is de echo van Gods kinderen vanaf de Dordtse synode. En die kan nog verder teruggaan. Vanaf de Heere Jezus Christus en zijn woord. Herkent u dit nou, die echo, uit oorzaak van deze overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet volhardend kunnen blijven als zij aan eigen krachten overgelaten werden. Herkent u dat nou? Lijken wij niet vaak toch wat of veel of helemaal op die Petrus, waarvan we dat aangrijpende gedeelte gelezen hebben, dat hij zich eigenlijk de beste achtte in de discipelkring. Dat hij eigenlijk de voorman was. En zo is hij ook, zoals de Romeinse kerk het zegt, dan de paus, de eerste paus op aarde geworden. De vervanger van de Heer Jezus Christus op aarde. Nou, dat leert de Bijbel niet. Maar het geeft dus aan zijn belangrijke positie. En als je nou te hoog staat voor jezelf, gemeente, dan is de val ook diep. Dat is hier zo aangrijpend. Als je te hoog staat voor jezelf, dan val je zo diep. Petrus die zou dit voor Jezus doen en Petrus die zou dat voor Jezus doen. Petrus liep de Heer Jezus voor de voeten zelfs. De heiland moet hem zelfs zeggen, Satan, ga achter mij. Nou, dat is scherp, gemeente, dat is scherp. En dan is het al bijna aan het lijden toe. Maar het is zo'n waar woord. Kijk, je kunt bekeerd zijn. Het gaat hier over Gods kinderen die een onverbrekelijke band aan de Heer hebben. Dat mocht Petrus toch ook zeggen. Als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan maakt hij zich namens de discipelen de tolk. En dan mag hij zeggen, u bent de Christus. De Zoon van de levende God. Prachtig. De Heer Jezus die erkent dat ook. Hè? Dan zegt de Heer Jezus, zalig. Petrus, Simon Barjona. Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Geen plant van eigen akker. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Ik zeg u, op deze Petra geloofsbelijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. En dan kun je zo hoog staan met jezelf, gemeente. Dat je over de Heer Jezus heen kijkt. En dat gebeurt hier, hè. Petrus die moet even kijken hoe het met Jezus afloopt. Misschien heeft hij gedacht, mijn hulp is nog nodig. En nou, u kent de geschiedenis. Hij wordt herkend, hè. Het gaat zoals we gezongen hebben uit Psalm 1. Het gaat heel geleidelijk aan, maar wel steeds dieper en verneiniger. Hij loopt eerst, dan gaat hij staan en dan gaat hij zitten. Er zit in Psalm 1 dus ook een verdieping. En dan zit hij eigenlijk. Dan zit hij, ja, bij de kerk en de wereld, want die hebben een monsterverbond. En dan wordt hij toch herkend. Wat een zegen, Petrus, dat je herkend bent, want nu mag je belijden dat dat de Christus is. En dat hij voor jou die weg gaat. Dat hij onder het slachtmes van Gods recht zijn leven geeft om je zalig te maken. Om je tot een bruiloftskind te maken. Petrus, wat... Maar kijk, als je eenmaal de glijbaan op bent, dat is nog niet eens een aanvechting van binnenuit. Dat kan ook onheilig vuur zijn. Maar dat zijn de verleidingen in de wereld. Dat zijn de verzoekingen van de Satan. En die proberen je onderuit te halen, zodat het werk van Christus crasht. Petrus, wat een voorrecht. Nee, hij had in zijn eigen waan zijn verantwoordelijkheid moeten verstaan. En toen ontdekt, moeten belijden. Maar hij ontkent, krachtig, 3 keer, hè, dat is volmaakt, hè, dat is totaal. Dan is er geen houden meer aan, 3 keer. Ik ken die mens niet, hij doet er een vloek op, als het ware. Het zal het lijden van de Christus verzwaard hebben, gemeente. En wat geeft dat aan, wat hier staat in de belijdenis? Dat als wij denken dat wij het van ons en onze inzet moeten hebben, dat wij dan voor altijd onderuit gaan. Vind ik het zo heel mooi, u moet het straks thuis maar eens lezen, als Petrus dan schrijft in 1 Petrus 5. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, staat er zo heel mooi. En hij zal u verhogen te zijner tijd. Bijzonder, hè? Je hoort niks van dat Petrus zelf zo onderuit gegaan is. Maar Petrus is dan op zijn plaats, hè? Hij stelt die Christus in het licht. Waar hij zelf achter wegschuilt. Hier staat hij voor Christus eigenlijk. En daarom gaat hij zo hels vloeken. Ja. Ik noemde het tweede punt, een ononderbroken band. ja, dus net als een kanaal, hè, dat vol water zit. En dat kanaal, dat hebben wij nodig om thuis water te kunnen drinken. Maar als je er nou een sluis in maakt, halverwege dat kanaal, dan kan het water niet verder stromen. Dus dan droogt de sloot uit en dan kun je zelf niet meer drinken. En dan verpietert het geestelijke leven. Nou, dat is eigenlijk Petrus, hè. Doordat hij bij de spotters gaat staan met Jezus, gaat zitten, wordt hij één met de spotters. Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. En zet hij eigenlijk een schutsluis in de stroom van de genade, waardoor de Heilige Geest geblokkeerd wordt. De Heilige Geest werkt toch onwederstandelijk, jazeker. Maar je kunt de Heilige Geest wel bedroeven. Je kunt wel een schutsluis inbouwen in het doorgaande werk van de genade. Zeker. En als je er dan een grote vloek op doet, gemeente, dan versta je je verantwoordelijkheid niet. Dan schuil je niet weg achter de Heere Jezus Christus. Herkent u dat nou? Ik vraag het weer. Weet jij er iets van? Als we daarin helemaal op onszelf waren aangewezen, nou dan zouden we door de aanvechtingen van de wereld en van de Satan en door de aanvechtingen van binnenuit en door de inwonende zonde dat we niet volmaakt zijn, helemaal omkomen. Dat beeld uit Bunyans Christenreis. Christen komt in de poel, in het moeras, moedeloosheid. Ja, hij moet er door. En hij denkt, nou, daar kom ik wel door. En hij zet zijn voeten in dat moeras en hij zakt weg. En als hij niet geholpen zou worden door evangelist, dan zou hij weggezakt zijn van heb ik jou daar. Het heeft dus alles te maken met die strijd tussen dat oude mens zijn en dat nieuwe mens zijn. Met die strijd tussen vrije genade en eigen verantwoordelijkheid. Stel je voor, hier in de blauwe hel bij Veenendaal. Dan mag je niet komen. Ik zou het ook maar niet doen. Want als je zou willen wandelen in de blauwe hel, je zou er zo in wegzakken. Maar, door die poel van de moedeloosheid, daar kun je wel door. Anders zou de weg er helemaal niet lang zijn. Maar je moet weten hoe je over moet steken door die poel van moedeloosheid. Er liggen namelijk grote rotsblokken in dat moeras. Op loopafstand. En als je de ene voet op de ene blok hebt gezet, dan kun je al het andere blok zien. En dat is niet zo ver dat je met gevaar voor je leven hem niet zou kunnen bereiken. Zo moet Christen door dat moeras van de moedeloosheid. Hij krijgt aanwijzingen en hij doet het ook. En hij komt aan de overkant. Kijk, dat is nou verkiezing en verantwoordelijkheid. Je verantwoordelijkheid als je afgeknipt bent van het leven van de oude Adam. En als je mag leven door het offer van de Heere Jezus Christus, dan adeldom verplicht. Dan moet je je voetstappen zetten op de beloften van de Heere. Een sprekende God, nietwaar? Een verkiezende God. Dat is een levende God. En die heeft in de poelmoedeloosheid, in het moeras, die heeft een pad naar de overkant. Nou, zo geestelijk ook, gemeente. Zo geestelijk ook. Wij moeten natuurlijk niet doen alsof heel de wereld een blauwe hel is, niet waar? Want er zijn ook nog heel veel goede dingen in de samenleving. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar je moet er wel doorheen. En dan moet je er niet doorheen zoals men er doorheen gaat. De helft plus één, dat is een tegenwoordig, ja, iedereen doet dat toch. Wat is er nou verkeerd aan? Ben je er al mee bij de Heere geweest? Want die verkiezende God, die houdt jou, houdt u, houdt mij verantwoordelijk voordat je je voetstap zet op zijn belofte. Dat betekent dus, gemeente, in de volharding van het geloof, dat de Bijbel echt voor je open moet gaan. Dat gebeurt misschien wel eens te weinig. Dat de Bijbel echt open moet gaan met het perspectief op onze tijd. Er zijn natuurlijk heel veel dingen in 2013 die Bunyan niet kende. En die in de tijd van de Heer Jezus ook heel anders waren. Maar als je dicht bij het woord leeft, dan leer je de stepstones, hè, de grote blokken beton die het houden, zien liggen in het moeras van deze tijd. Als u misschien erg jaloers bent in uw karakter, en na je bekering blijft die jaloersheid, of je lastert nogal, je kletst nogal, en goede dingen mag je natuurlijk doorvertellen, maar verkeerde dingen, of als het geld voor u de verzoeking is, of de seksualiteit, of je carrière, of, nou, vul jij het zelf maar in, nadat je, toen de Heere in je leven kwam, zag, ontdekte waar de strijd lag. Oude mens, nieuwe mens, nieuwe mens, oude mens. Nu is het onze verantwoordelijkheid, gemeente, om vanuit dat open woord, toegespitst op het leven van hier en nu, te ontdekken waar we onze voetstap in het geloof op moeten zetten. Zodat we niet wegzakken in de blauwe hel, niet wegzakken in het moeras van deze tijd. Iedereen doet het toch, maar in het spoor van de goede herder blijven komen, opnieuw komen en gaan. En de evangelist, Gods heilige geest, Gods levend water, dat stroomt maar om u duidelijk te maken waar je je voetstap moet zetten. Als directeur van je zaak, als zzp'er, als onderwijzer voor de klas, als alleengaande, als dominee, als ouderling of als jongere op school of in je werk. Verkiezing en verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat we marionetten zijn. God trekt aan de touwtjes met eerbied gesproken en jij gaat het goede weggetje. Nee, de Heere heeft een gewillig volk. En als je dat nou ontdekt, hè, dat je in deze tijd levend christen kunt zijn, vanuit die diepe verkiezing, en handen en voeten mag geven aan het levende geloof, en je zet je voetstap op de belofte die het houdt, nou, dan komt die verkiezing dichtbij, dan komt die God zo dichtbij, als een God die je lief is, als je dierbare ontfermer, als de Heere met wie je wandelt, want Christus is voorgegaan. Ja, Christus is in de hel geweest, of de hel is in Christus geweest, geliefde. En daarom is er een levende weg, een heerbaan, achter de Heer Jezus aan, voor al Gods kinderen, de toekomst tegemoet. Een ononderbroken band. Al ben je zelf verantwoordelijk waar je je voetstap zet. En elke keer als je een sluis in de stroom van de geest zou maken, geliefden, dan dam je het af. Dan wordt het niet een ononderbroken band, maar dan wordt het een onderbroken band. En als dat zo blijft, dan zou je niet staande blijven tot in eeuwigheid. Ik lees nog een keer dat stukje. Uit oorzaak van deze overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volharden blijven als zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd. Eeuwige band, verkiezing en verantwoordelijkheid. Gods verkiezing en onze verantwoordelijkheid. Een eeuwige band. Liefde van God is onvoorwaardelijk. Mensen, tegenwoordig is liefde vaak voorwaardelijk, hè? Nou ja, u weet de geschiedenissen tegenwoordig, hoe makkelijk mensen ook weer van elkaar afgaan, helaas. Als er nou één zou zijn die van ons af kon, kinderen van God, dan was dat toch wel deze God, hè? Maar deze God, onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke band. En ik vind dat zo ingrijpend in dat gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Als Petrus dan doet dat hij een onderdaan van de duivel is omdat hij zo hels vloekt. Als ik van Jezus ben, is mijn plaats in de hel. Als Jezus dan weggeleid wordt uit de voorhof, in Caiaphas, dan kan hij niet met Petrus praten. Maar dan kijkt Jezus Petrus aan, staat er. En er staat in het Grieks een woord, dat betekent dat Jezus Petrus in zijn hart kijkt. Petrus, is dat jouw hart? Maar er is toch ook wat anders in dat hart van jou. U bent de Christus, de Zoon van de levende God, zalig Simon Barjona. Maar Petrus, in dat vloeken hoorde ik die Simon Barjona, dat is de oude naam uit de eerste Adam. En ik hoorde niks uit die tweede Adam, Jezus Christus. Hoe kan dat samengaan? Gemeente, dan gaat de Heere Jezus zonder wat te zeggen die diepe weg, dat hij Gods hel, Gods afwezigheid, Gods toorn moet proeven. Ook voor Petrus, ook voor u, ook voor jou. Ook voor mij, kinderen van de Heere. En dan breekt er wat. Kijk, kun je toch zien dat Petrus Christus Petrus was, hè? Petrus Gods Petrus was. Dan breekt er wat. Dan breekt er wat. En als er dan wat breekt, dan denkt Petrus, wat doe ik hier eigenlijk ook? Ik had hier nooit moeten zijn. Dan wil hij ook meteen uit die hof, waar hij op voorspraak van Johannes binnengekomen was. Dan wil hij de eenzaamheid in. En dan huilt hij bitter. Wat zullen dat 3 donkere dagen voor Petrus zijn geweest. Ik heb mijn meester verloochend. Ik heb mijn meester vervloekt. Ik heb eigenlijk gezegd, mijn plaats is in de hel. En in voorbijgaan gaat Jezus naar de hel. En Petrus breekt van binnen. Kijk, gemeente, dat is nou een bewijs dat Petrus een uitverkoren kind van God was. Dan kun je zelfs tegen Christus zondigen. Maar dan val je, hoe diep ook hij valt, maar je valt niet uit het werk van God dat hij begonnen is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een wonder. En ik zeg het opnieuw, gemeente, als je dan de brieven van Petrus in één adem uitleest, probeert u vanavond dus 1 Petrus, het eerste brief van Petrus, in één keer uit te lezen. Dan merk je niks van Petrus op de voorgrond, maar alles van de Heere Jezus. Maar als je de geschiedenis kent, dan weet je, ja, Hij heeft het geleerd. Schuilen alleen maar achter de Heer Jezus. Wat een God, gemeente. Dat hij ze nou barmhartig bevestigt. Gaat helemaal van God uit. Uitverkiezing. 100%. Barmhartig bevestigd. En krachtig bewaard. Prachtig, hè. Zo'n levensverzekering tot en met. En daarvoor gaat Christus buigen. Onder het recht van God. Daarvoor geeft Christus niet maar veel, niet maar alles, maar zichzelf. Is die Heere voor je groot geworden? Is die Heere je dierbaar geworden, gemeente? Dan kijk je God in het hart. Dan krijg je de Heere zo lief. Dan kun je de Heere niet meer missen. En dan wil je je ook bergen in zijn verborgen omgang. Dan is het woord eten elke dag. Met de hand van het geloof en met de mond van het geloof. Dan was het met Petrus eerst. Petrus en Jezus. En toen werd het bij Petrus Jezus en Petrus. Maar het moest worden Jezus alleen. En daar is de Petrusbrief vol van. Wat een wonder, gemeente. Een Paulus en een Petrus. Ze hadden beide heel wat op hun kerfstok. Maar ze mochten samen, elk voor zich en ook samen, opnieuw beginnen in dat koninkrijk van God. Wat zijn dat echte predikers? Die van binnenuit kennen, het is helemaal Gods werk. Maar aan de andere kant, ik ben 100% verantwoordelijk. Gemeente, bent u misschien slordig met schriftlezen, met kerkgang, met bezoeken van verenigingen, meedoen in de gemeente? Ben jij misschien slordig, jongeren? Kijk, dan moet je ook niet klagen dat je wat weinig zegt, dat het je eigenlijk niks doet. Want als je slordig bent, dan denkt God toch ook, die is het niet echt om mij te doen. En dan moet je je echt nog afvragen. Zit je misschien nog met de navelstreng aan de oude Adam alleen maar vast? En dat je daarom ook, als er in de kerk een appel op je gedaan wordt, dat eigenlijk maar wat van je lijf houdt. Vraag het je eens eerlijk af voor de Heer. En bekeer je. God is zo goed. En God is het zo waard om gediend te worden. Het is zo'n zegen om de Heer te mogen volgen. U die de Heer mag vrezen. Jij, jongeren, die in het geloof mag staan. Wat een zegen is dat, hè? Maar dan weet je ook van de aanvechting. Dan weet je van de verzoekingen. Dan weet je van de wereldse nare dingen die op je af kunnen komen. En dat je een tweemens bent die ook vaak de verkeerde kant opvalt. Net als Petrus overkwam. Maar leer dan. Net zoals Petrus het geleerd heeft. Niet maar Petrus en Jezus. Niet maar Jezus en Petrus. Maar Jezus alleen. Dat vraagt een heel teer leven met hem, door de Heilige Geest. Dat vraagt een oprecht leven bij een open Bijbel. Elke dag opnieuw, zoals je elke dag eet, zo eet je ook elke dag uit de hand van de Heere als het goed is. Dat vraagt een ononderbroken lijn, dat kanaal zonder schutsluizen, waardoor het werk van de Heere overvloedig stroomt. En je mag meegenomen worden in de volharding van het geloof. Je komt nooit op een punt dat je zegt, nou ben ik boven Jan. Nee. Je blijft altijd aangewezen op de leiding van de Heer Jezus. Jezus alleen. Maar dat hindert ook niks. Want hij is al thuis. En daar komt hij straks met, daar brengt hij ze allemaal. Allemaal thuis. Velen zijn er al, anderen komen nog. En in die tussentijd, als jij trouw bent, doet de Heere niks anders. Maar God die getrouw is, die zal hen barmhartig bevestigen en tot het einde toe krachtig bewaren. Nou, dan kan de duivel een macht hebben, dan heeft de wereld een invloed. Maar toch overwint eens Gods genade. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat een wonder. Een verkiezende God. Onzichtbare band. Die in deze wereld bestaat sinds het verloren paradijs. Maar als we tot geloof komen, gaan we het zien. In de Heere Jezus Christus. Dan gaan we het begeren. Dat leven uit u en door u en tot u. En geven dat ook handen en voeten in het leven van elke dag. Gods verkiezende liefde en onze eigen geloofsverantwoordelijkheid. Wiskundig brengen we dat niet met elkaar in overeenstemming, maar we doen ook niet aan wiskunde in de Bijbel. We leren geloven. En in het geloof zijn er twee kanten van dezelfde zaak. van de ontmoeting met u. U bent de eerste. Wij zijn verantwoordelijk. We geven antwoord op uw spreken. Heren, geef veel werkzaamheid in de binnenkamer. Met uw woord, die sprekende God. Hoe meer dat woord opengaat, hoe meer de Heere tot ons spreekt. Hoe meer we ook verstaan wat de Heere bedoelt in de concrete situatie van ons leven. Wil dat een heilige werkzaamheid laten zijn voor allen, ouderen, jongeren, kinderen. En Heere, dan, als we opstaan uit de binnenkamer, mogen we uitgaan in de dienst die u ons geeft, ons beroep. Ons bezig zijn in de samenleving, in gezinnen, familie en gemeente. En dan wilt u ook wijsheid schenken om de dingen te doen zoals ze tot uw eer zijn. Heren, er is een stuk strijd. Niet wegzinken in poelmoedeloosheid, maar stevig staan op het fundament van uw belofte woord. Dat is ons huiswerk elke dag. Laten we dat huiswerk op de knieën mogen maken, Heren. Dan wordt u verheerlijkt en wij zijn zalig. Bekeer ons, Heren, als we slordig zijn met uw woord of misschien de Bijbel helemaal dicht laten. Slordig in de kerkgang, slordig in het gebed. Misschien kunnen we wel niet eens echt bidden. Ontdek er ons aan. En wil het werken waar het mist, o God. Want we kunnen alleen maar echt ademhalen als u ons deel bent. We bidden voor de jeugd. Wat fijn dat er betrokken jeugd is in onze gemeente. We denken aan de avond van Pro Christo vanavond. Waarin zij contact mogen hebben met oudere gemeenteleden als jeugd. Wat is dat een mooi initiatief, Heren. We bidden uw zegen daar ook over af. In het verleden hebben we ook al eens zulke ontmoetingen gehad en dat was heel bijzonder fijn. We kunnen ook van elkaar wat leren. Zegen het werk van Pro Christo en de leiding en de jongeren zelf. We zijn ook dankbaar voor Deo Juvante. Ze hadden een nachtwandeling, goed begeleid. Wat fijn dat alles goed gegaan is, Heren. Actie geslaagd is. Bijzonder om elkaar ook zo te mogen ontmoeten. Dat er geen nare dingen gebeurd zijn. En we allemaal weer veilig thuis kwamen. Deo Juvante, met Gods hulp. Dat betekent het en zo is het ook. Heren, zegen het brede jeugdwerk in onze gemeente. Catechisaties hebben we afgesloten. Wij danken u, Heren, voor het fijne catechisatieseizoen. Het was best intensief. Dat er zoveel jongeren trouw waren, dat is een zegen. En we hebben als dominees en als mentoren mogen zaaien het woord van u, de Heren. En we laten nou de uitkomst maar aan u over. We danken u voor de inzet van de mentoren. Heel bijzonder. We bidden voor de belijdeniscatechisanten die nog verder gaan. Geleid ons ook verder, Heren, tot die dag waarop we openlijk ons ja-woord mogen uitspreken. We bidden voor het werk van de evangelisatie. Zegen ons. Laten we dat niet aan een evangelisatiecommissie overlaten, hoe goed werk die mensen ook doen. Maar als we iets verstaan van Gods verkiezende liefde en onze verantwoordelijkheid, dan zullen we zelf een levende getuige van u, de Heere, zijn. Een levend lidmaat van de kerk waar u ons ook roept en plaatst. We bidden voor stillen in de landen, Heren, in ons midden. Voor mensen die meer op de voorgrond staan. Net als Petrus, dat is een zegen als dat kan. Het heeft ook een gevaar. Maar geef ons maar heel dicht bij u te leven. Afhankelijk van uw leiding, stap voor stap. En zo komen we door het moeras van de moedeloosheid van deze wereld. Want hoeveel ophef en plezier en feest ze ook maken in de wereld, kan niet verbloemen dat de toekomst niet echt verheffend is. Maar gelukkig, er staat een herderspoor de toekomst in naar de overwinning en door de overwinning van de Here. En daar brengt u al uw volk. Here, geef in de oefening van het geloof af te mogen sterven aan de oude mens en de nieuwe mens aan te mogen doen en versterkt te worden door uw barmhartige verzekering en krachtige bewaring. O God, wat een zegen dat u een verkiezend God bent. We danken u voor deze zondag, Heren. We leven toe naar de Goede Vrijdag. Breng ons ook op die bijzondere dag samen in uw huis. En we leven ook toe naar de Paasdagen. Wees ons nabij in uw genade en leid ons door uw geest om Jezus wil. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Psalm 89 vers 1 zingen we nadat de gaven zijn ingezameld. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.